Ja, dan zei het al, ik hoef je niet voor te stellen, maar dus ik zie toch wat nieuwe mensen zitten. Mijn naam is Jaap van Staalduin en ik ben een beetje opgegroeid in deze gemeente. Vandaar dat mensen hier al heel lang komen zeggen van ja, we hoeven je niet voor te stellen. Maar vandaar de bekendheid over en weer. Het is fijn om vanochtend weer in jullie midden te mogen zijn. Adriaan heeft het thema nog niet genoemd, maar het thema komt uit Deuteronomium 30... Vers 19, waar Mozes namens de Heer tegen het volk Israël zegt, kies voor het leven. En dat gedeelte gaan we ook later in de dienst met elkaar lezen. Maar het gaat om de keuzevrijheid die we hebben. En ik sprak Luc net al even, ik weet dat Luc naar 5 VWO gaat toch, Luc, nou? En ik denk, ja, ik had wel eens gehoord dat hij filosofie in zijn vakkenpakket had. En dan bij filosofie wordt er natuurlijk ook over gesproken. Hè? Het is ook een filosofisch onderwerp van hoe zit het met onze keuzevrijheid. En de Bijbel zegt daar ook wel het een en ander over de keuzevrijheid. Want we hebben in het Westen met name een enorme vrijheid om onze keuzes te maken. En dat is niet in alle landen is dat zo. Maar wij kunnen heel veel keuzes maken. We moeten soms ook heel veel keuzes maken in ons leven. Nou, als je de geschiedenis een beetje kent nog, Ronald Reagan, de president van Amerika, Thatcher, premier heet het daar in Engeland, ja. Die had het idee van laten we heel veel overheidstaken weghalen uit de maatschappij en laten we daar allerlei bedrijven de gelegenheid geven om die overheidstaken te doen. Vroeger was je in Nederland, als je een telefoonabonnement had, iedereen had het bij de KPN. Maar tegenwoordig... PTT? Oh, PTT. Oké, ja, goed. Oké, daarvoor zelfs, ja, PTT. De post werd ook maar door één bedrijf rondgebracht. En tegenwoordig heb je veel postaanbieders, je hebt veel telefoonaanbieders. De zorg was geregeld door de overheid. De zorg is nu ook door verschillende zorgpartijen wordt dat geregeld. Openbaar vervoer, vroeger was dat geregeld. Je elektriciteit, je gas kwam bij één bedrijf vandaan. Dat was allemaal door de overheid geregeld. Maar door Reagan en Thatcher toen de tijd, die hadden daar hun redenen voor, is dat geparticipeerd. Er zijn heel veel bedrijven erin gedoken. En dat betekent dat wij nu moeten kiezen waar we ons gas vandaan halen. Maar we moeten heel veel keuzes maken. En de overheid ging ervan uit dat mensen ook in staat waren, dat mensen voldoende kennis hadden om die keuze te maken. Nou, we gaan vandaag kijken van ik hoop dat we dat met elkaar kunnen gaan doen. Vanuit de Bijbel kijken, oké, maar wat leert de Bijbel? Ik denk dat de Bijbel ons dit leert, wat ik nu ga zeggen vanochtend. En als je het er niet mee eens bent, dan ben ik na de dienst hier ook nog gewoon een koffie drinken en daarover te praten. Maar ik denk dat de Bijbel daar wel iets zegt over die keuzevrijheid die we hebben. En ik wil met jullie naar drie momenten gaan in de geschiedenis. Om te kijken, oké, hoe zat dat toen met die keuze? Hadden de mensen, bood God de mensen daar een keuzevrijheid aan? Een volledige keuzevrijheid? Of was die keuzevrijheid beperkt? Nou, dan beginnen we bij het begin van de Bijbel in Genesis. En in Genesis 1, daar wordt beschreven dat God de schepper is van hemel en van aarde, van het heelal. Van het leven op aarde, van de plantenwereld, van de dierenwereld. En dat wordt in 25 versen gedaan. Wordt in 25 versen wordt daar beschreven hoe... niet hoe God, maar dat God de schepper is van hemel en aarde. En je ziet daar iets repeterends in die 5,5 dag die daar beschreven wordt in die 25 versen. En als je die Bijbeltje open hebt op Genesis, laten we kijken naar vers 9, waar het gaat over de derde dag, een gedeelte van de derde dag. En dan zien we daar dat God zei, laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee en God zag dat het goed was. En dat is het repeterende in die 5,5 scheppingsdag. Op de zesde dag komen we het ook nog een keer tegen. Dat God zei iets. God sprak. Het gebeurde zoals God gesproken had. En God zag dat het goed was. En 25 versen gaat het over dan de schepping van het heelal. En het leven op de aarde. Tot die vers 26, want dan verandert de toon opeens. Dan staat er niet meer en God zei en God zag dat het goed was. Nee, maar dan staat er opeens, laten wij mensen maken. Het is net alsof God heel enthousiast wordt over wat hij aan het scheppen is. Hij heeft een wereld gemaakt waar de mensen kunnen leven. En dan zegt hij opeens, laten wij, in vers 26, en God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Heel anders dan die vorige 25 versen. Die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God is enthousiast over het maken van de mens. En daar is er trots op. En dat blijkt dan ook over de komende 31 versen daarna, het einde van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, waar het gaat over de schepping van de mens, waar God nog veel uitgebreider ingaat, enthousiast ingaat over het scheppen van de mens. Dan heeft hij de mens gemaakt en dan plaatst hij Adam, Eva is er op dat moment nog even niet, dan plaatst hij de mens in de hof van Eden. En dan zegt hij niet van, oké, hier is mijn schepping, kijk maar wat je ermee doet. Ik heb alles heel mooi voor jullie gemaakt. En nou staan jullie om daarin te doen wat je wilt. Nee, de mens krijgt een taak. De mens krijgt niet een keuze om iets met die schepping te doen. Nee, de Heer geeft Adam, en in Adam eigenlijk de hele mensheid, een taak om met de schepping te doen wat de Heer wil dat er met de schepping gedaan wordt. En de Heer die zegt dan in vers 28, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dat heersen, dat is bij ons misschien iets negatiefs van een dictator, een machthebber die heerst. Nou, het heersen wat hier gebruikt wordt, dat heeft te maken met liefde, dienstbaar te zijn aan Gods schepping. En de mens krijgt een verzorgende opdracht om in liefde, met Gods liefde, hij is gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En dus hij bepaalde karaktereigenschappen van God, heeft de mens. En hij krijgt ook dezelfde taak als God heeft. Adriaan zei het al, wat God gemaakt heeft, dat zal hij niet loslaten. Nou, hij heeft de schepping gemaakt, God laat ook de schepping niet los. Hij onderhoudt nog steeds op een wonderlijke manier de schepping, wat wij er ook mee doen. Maar de taak van de mens was, niet de keuze voor de mens, maar de taak van de mens was om op een dienstbare manier, op een liefdevolle manier, op een zorgzame manier voor de hele schepping te zorgen. De hele schepping, de flora, de fauna, al het leven wat God geschapen had, daar krijgt de mens de taak om daarvoor te zorgen. En daar krijgt hij alle ruimte en alle vrijheid voor. Maar ruimte en vrijheid betekent ook dat de mens ook verantwoording af moet leggen. Dat hoort bij, als je ergens van een hogere macht van God de ruimte daarvoor krijgt, de vrijheid voor krijgt, dan moet je daar wel verantwoording over afleggen. Je moet wel antwoord geven op de vragen die God jou gaat stellen. Wat heb je met mijn schepping gedaan? Ja, dus, nog geen keuzevrijheid. In de eerste plaats een taak, maar wel heel veel keuzevrijheid om dan aan de slag te gaan. Goed, en dan ga ik eigenlijk naar het eerste moment, dus met Adam en Eva. Hè, die worden dan door de Heer in de Hof van Eden geplaatst. En die krijgen daar de ruimte en de vrijheid om te genieten van alle vruchten die aan de bomen groeien in de Hof van Eden. En nou, ik weet niet hoe groot de Hof van Eden geweest is. Ik neem aan dat het een hele grote hof geweest is, waar heel veel verschillende bomen stonden, struiken stonden, waar vruchten aan groeiden en waar Adam en Eva van mochten eten. Behalve van één boom, De boom van kennis van goed en kwaad. Daar mochten ze niet van eten. Ja, dus ze kregen een keuzevrijheid, heel veel keuzevrijheid. Nou ja, ik denk dat er honderden bomen gestaan hebben daar, die allemaal heerlijke vruchten gaven. Nou, keuzevrijheid. Maar een beperkte keuzevrijheid, want van één boom mochten ze niet eten. Ja, dus ook weer hier een beperkte keuzevrijheid. Vrijheid, ruimte om van alle bomen, van de vruchten van die bomen te eten. Maar het gebod, dat mag je absoluut niet doen. Want de consequentie daarvan is dat je zal sterven. En wat doen Adam en Eva dan? Die laten zich toch verleiden tot het eten van de boom waar God het van verboden had, dat ze daarvan mochten dat ze daar niet van mochten eten. En ik maak heel veel verkeerde keuzes in mijn leven, laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan dat eigenlijk niet begrijpen, dat ze dat doen. Maar goed, als je kinderen hebt, dan wij hebben ook kinderen, 4 kinderen, we hebben ook kleinkinderen. En dan bied je soms ook allerlei mooie dingen aan en dan kiezen ze toch iets dat je denkt van ja, maar waarom kies je daar nou voor? Dat moet je nou juist net niet doen. Ja, dat doen Adam en Eva hier ook. Ja, God biedt hen zoveel moois. Uit zijn liefde voor de mens biedt God zoveel moois aan. Waar ze van mogen genieten. En waar kiezen ze voor? Van waar God had gezegd, dat moet je niet doen. Ja, dus keuzevrijheid, maar wel een beperkte keuzevrijheid. Volgende in de geschiedenis van het volk Israël, dat is zo'n 2500 jaar later, en dat is het moment dat het volk Israël nog aan de oostkant van de Jordaan is en eigenlijk klaar is om het beloofde land in te trekken. En dan komen we in Deuteronomium terecht. Deuteronomium 30. Waar Mozes een aantal keren tot het volk Israël spreekt. Mozes weet dat hij niet mee mag gaan naar het beloofde land. Maar hij houdt in dat Deuteronomium wordt een aantal toespraken van Mozes opgeschreven. Waarin steeds de keuze, Israël voor de keuze gesteld wordt van nou goed, als je in het beloofde land bent, dan kan je kiezen voor het leven. Je kan kiezen voor voorspoed. En je kan kiezen voor de dood. Je kan kiezen voor tegenspoed. En de laatste keer dat Mozes dat Israël voorhoudt, dat wordt beschreven in Deuteronomium 30. En ik wil met jullie lezen vers 11 tot en met 20. Deuteronomium 30. Vanaf vers 11. Daar zegt Mozes namens de Heer God, de geboden die ik u heden vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen, wie stijgt er voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft ook niet te zeggen, wie steekt er de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Nee, de geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt ze volbrengen. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en een aantal toenemen. Dan zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als je zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zult u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven. voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen. Door de Heere God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. In het boek Deuteronomium komen we een aantal keren tegen dat de Heer Israël de keuze geeft. En hier, nou ja, vlak voordat ze de Jordaan overgaan naar het beloofde land, dan weer die keuze. Ze mogen kiezen voor het leven. En het leven dat houdt dan in voorspoed. En dat betekent dan zegen, rust, goede oogsten, vrede. Of ze kunnen kiezen voor de dood. Misoogst, oorlogen en het gevolg daarvan zijn uiterste consequentie dat ze het land moeten verlaten, dat ze weggehaald worden, gedeporteerd worden uit dat land. Bij het leven hoort gehoorzaamheid aan Gods geboden en bij de dood hoort ongehoorzaamheid. En dan moeten ze zich houden aan de 10 geboden en aan alle geboden die daar van afgeleid zijn. In het Oude Testament staan zo'n 613 geboden die allemaal afgeleid zijn van de 10 geboden. Nou, als we naar de 10 geboden kijken, hè, dan beginnen de 10 geboden met: ik ben de Heere jullie God, die jullie uit de slavernij, uit het diensthuis, uit Egypte geleid hebben. Ik heb jullie in de vrijheid gebracht. Het volk Israël woonde in Egypte, werden daar als slaven gebruikt. Het was een soort genocide. De farao die wilde dat volk ophouden te laten bestaan, vernietigen. En de Heere God bevrijdt hen dan. Nou, als je zo op die manier bevrijd wordt en de Heer vraagt aan jou van: oké, ik heb jullie bevrijd, wil je mijn geboden houden? Ja, dan denk ik dat alle Joden gezegd hebben: ja, tuurlijk gaan we dat doen. En dat was ook hun insteek, om Gods geboden te houden. Ja, God had hen bevrijd, God had hun geleid vanuit Egypte door de woestijn heen naar het beloofde land. Dus het zou een hele logische keuze voor de Joden zijn om zich aan de geboden van de Heer te houden. Was het moeilijk om je aan de geboden van de Heer te houden? Nou, als we kijken naar vers 11 uit Deuteronomium 30. De geboden die ik u vandaag gegeven heb zijn niet te zwaar voor u. Nou, de geboden waren niet te zwaar. De Heer gaf het volk Israël geen geboden waar ze zich niet aan konden houden. Maar hij ging ervan uit dat het wel in hun macht lag om dat te doen. Ze liggen niet buiten uw bereik, ze zijn niet in de hemel. Dat er iemand van de aarde naar de hemel moet gaan om te kijken: oké, maar wat zijn nou precies die geboden van de Heer? Nee, ze hadden ze bij zich. Ze waren erin onderwezen de tijd, de 40 jaar, door de woestijn heen. Ze zijn niet aan de overkant van de zee. Dat er iemand daar naartoe moet gaan varen, die geboden halen en dan hen vertellen. Nee, ze zijn ermee opgegroeid. In die 40 jaar door de woestijn zijn ze opgegroeid met de geboden van de Heer. Ze kenden ze. De geboden, in vers 14, nee, de geboden zijn heel dichtbij u. En Mozes sprak er regelmatig over. Zo dichtbij waren de geboden van de Heer bij hen. De geboden zijn in uw mond. Ze spraken er zelf over. En in uw hart. En dan staat er ook nog bij: u kunt ze volbrengen. Het volk Israël was in staat om de geboden van de Heer te houden. Keuzevrijheid, ja, keuzevrijheid. Ze waren haalbaar voor iedereen. En de Heer biedt het hen ook nog, hè, in vers 19. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. En dan staat er in een gebiedende wijs: kies voor het leven. Het is niet alleen een advies wat de Heer geeft, maar hij gebiedt hen in feite ook nog. Kies nou alsjeblieft, kies voor het leven. Ik gebied jullie, kies voor het leven. Het was haalbaar voor iedereen. Het is goed voor jullie en het is ook goed voor jullie nageslacht. Ook in vers 19. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en voor die van uw nakomeling. Gods liefde, ja, drijft hem ertoe om het volk Israël te gebieden: alsjeblieft, hou je aan mijn regels, want dan zal het jullie goed gaan in het beloofde land. En als we kijken in de Bijbelboeken daarna, als we kijken naar de geschiedenis van het volk Israël, in Jozua, Richteren, 1 Samuel, 2 Samuel, Koningen, Kronieken, dan zien we de gevolgen van de verkeerde keuzes van het volk. Ondanks dat het de Heer, ja, het gebod van de Heer was van hou je aan mijn regels, heeft Israël toch anders gekozen, met alle gevolgen van dien. Nu gaan we naar het derde moment van keuzes. Ik hoop dat, zoals we hier zitten, dat we weten dat de Heer Jezus Christus onze redder is. Onze verlosser is. Dat we gekozen hebben voor de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als we gekozen hebben voor de Heer Jezus, hè, dan mogen we weten dat we door genade en door geloof kinderen van de Heere God zijn. En de Heer Jezus die zegt in Johannes 10, vers 10, van ik ben gekomen zodat jullie leven in overvloed zullen hebben. En hier gaat het weer over datzelfde leven wat Adam en Eva aangeboden werd. Hetzelfde leven wat het volk Israël aangeboden werd. Leven in overvloed. Wanneer we een kind zijn van de Heer Jezus, kind zijn van God door het werk van de Heer Jezus, mogen we weten dat we leven in overvloed hebben. Dan is de Heer Jezus niet alleen onze redder, onze verlosser, maar dan is hij ook degene die het in ons leven voor het zeggen heeft. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6 vers 20, jullie zijn duur gekocht. En dat komen we regelmatig tegen, dat we als kinderen van God duur gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. We zijn niet meer ons eigen eigendom, we zijn Gods eigendom geworden. En bij de Heer Jezus kennen als je verlosser, de Heer Jezus kennen als je Heer, hoort ook bij dat we ons houden aan de regels van de Heer Jezus, aan de regels van de Heere God. We hoeven geen 613 geboden te houden. De 10 geboden die komen in het Nieuwe Testament tegen, maar die worden samengevat in één gebod. Waar de Heer Jezus zegt van, ik geef jullie één gebod, het grote gebod. En je zult de Heere God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, met heel je kracht en met al je verstand. En je naaste lief hebben als jezelf. Hebben we als christenen, hebben we als kinderen van God een keuzevrijheid? Ja, we mogen heel veel dingen zelf kiezen. Maar in onze keuzes wil de Heer dat we rekening houden met dat grote gebod. God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dus we hebben keuzevrijheid. Alleen het is een keuzevrijheid in gehoorzaamheid. Kunnen wij dat? Kunnen we als mens dat grote gebod houden? Nou, dus één mens die heeft laten zien dat het kan. De Heer Jezus Christus heeft de hemel verlaten, is naar de aarde gekomen en is volkomen mens geweest. Mens zoals wij ook mens zijn. En hij heeft zich aan de 10 geboden, hij heeft zich aan het grote gebod gehouden. Kunnen wij het nadoen? Kunnen wij de Heer nadoen? Kunnen wij op een manier leven waarin we het leven van de Heer Jezus nadoen? Nou, ik denk dat het voor mij onmogelijk is om dat te doen. Omdat de Heer Jezus, die was ook God erbij. En Paulus roept ons dan niet alleen op om de Heer Jezus na te doen, maar vooral om de gezindheid van de Heer Jezus over te nemen. Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 5, laat de gezindheid van Christus, laat het innerlijk van Christus in jullie hart aanwezig zijn. En laat dat zien in de praktijk van het dagelijks leven. Liefde, trouw, geduld, zorg, goedheid. Laten we de innerlijke gesteldheid van de Heer Jezus, laten we daaruit leven. En dan met de woorden van Deuteronomium 30 vers 11. Het is niet ver weg. Als we kijken in de evangelie, kunnen we kijken hoe de Heer Jezus vanuit zijn innerlijke gesteldheid reageerde. reageerde op de situaties waarin hij kwam. De Heer Jezus ging met zondaren om. De Heer Jezus ging met Samaritanen, met vijanden om. De Heer Jezus ging met mensen die ziek waren om en waar je eigenlijk niet mee om mocht gaan. En de Heer Jezus ging wel met hen om. Met de schriftgeleerden, met de Sadduceeën, met de priesters die zich heel belangrijk vonden, ging de Heer Jezus om. Kies voor het leven. En wij mogen dat leven kiezen. En dat leven voor ons dan onderweg zijn met Christus. En dat mag op een hele ontspannen manier. Bij de Heer Jezus is er geen afwijzing als we de fout ingaan. Als we niet voldoen aan hoe Hij het wil. Er is geen veroordeling bij de Heer Jezus. Lees in de evangelie en je ziet dat de Heer Jezus mensen niet veroordeelt, mensen niet afwijst. Maar juist met open armen naar mensen staat en mensen toelaat, heel dichtbij. Laat de liefde en trouw van de Heer ons voorbeeld zijn. Hebben we keuzevrijheid? Ja, een beperkte keuzevrijheid. Door het gebod wat de Heer ons gegeven heeft. Een keuzevrijheid in gehoorzaamheid. En die keuzevrijheid is goed voor onze eigen toekomst. En die voor ons nageslacht. Amen.